Wij lezen enkele verzen uit Leviticus 3 en uit hoofdstuk 7. In Leviticus 3, de verzen 1 tot en met 5, komt Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt tot ons. En indien zijn offerande een dankoffer is, zo hij ze van de runderen offert, hetzij mannetje of wijfje, volkomen zal hij die offeren voor het aangezicht des Heren. En hij zal zijn hand op het hoofd zijner offeranden leggen en zal ze slachten voor de deuren van de tent der samenkomst. En de zonen van Aaron, de priesters, zullen het bloed rondom op het altaar sprengen. Daarna zal hij van het dankoffer een vuuroffer de Heren offeren, het vet dat het ingewand bedekt en al het vet dat aan het ingewand is. Dan zal hij beide de nieren en het vet dat daaraan is, dat aan de weekdarmen is, en het net over de lever, met de nieren, dat zal hij afnemen. En de zonen van Aaron zullen dat aansteken op het altaar, op het brandoffer, hetwelk op het hout zal zijn, dat op het vuur is. Het is een vuuroffer, tot een lieflijke reuk, de Heere. En dan hoofdstuk 7, de versen 11 tot en met 18... en 28 tot en met 34. Hoofdstuk 7, de versen 11 tot en met 18. Dit is nu de wet des dankoffers dat men de Heere offeren zal. Indien hij dat tot een lofoffer offert, zo zal hij nevens het lofoffer ongezuurde koeken met olie gemengd en ongezuurde vladen met olie bestreken offeren. En zij zullen die koeken met olie gemengd van geroost meelbloem zijn. Benevens de koeken zal hij tot zijn offerande gedezend brood offeren, met het lofoffer zijns dankoffers. En één daarvan, uit de ganse offerande, zal hij de Heere ten hefoffer offeren. Het zal van de priester zijn die dat bloed des dankoffers sprengt. Maar het vlees van het lofoffer zijns dankoffers zal op de dag van deszelfs offerande gegeten worden. Daarvan zal men niet tot de morgen overlaten. En zo het slachtoffer zijner offerande een gelofte of vrijwillig offer is, dat zal ten dagen als hij zijn offer offeren zal, gegeten worden. En het overgeblevene daarvan zal ook des anderen daags gegeten worden. Wat nog van het vlees des slachtoffers overgebleven is, zal op de derde dag met vuur verbrand worden. Want zo enigszins van het vlees zijns dankoffers op de derde dag gegeten wordt, die dat geofferd heeft, zal niet aangenaam zijn, het zal hem niet toegerekend worden, het zal een afgrijselijk ding zijn, en de ziel die daarvan eet, zal haar ongerechtigheid dragen. En dan de versen 28 tot en met 34. Voort sprak de Heere tot Mozes, zeggende, spreek tot de kinderen Israëls, zeggende, wie zijn dankoffer de Heere offert, zal zijn offerande van zijn dankoffer de Heere toebrengen. Zijn handen zullen de vuuroffers des Heren brengen, het vet aan de borst zal hij met die borst brengen, om die tot een beweegoffer voor het aangezicht des Heren te bewegen. En de priester zal dat vet op het altaar aansteken, doch de borst zal van Aaron en zijn zonen zijn. Gij zult ook de rechte schouder tot een hefoffer de priester geven uit uw dankoffers. Wie uit de zonen van Aaron het bloed des dankoffers en het vet offert, dien zal de rechte schouder ten deel zijn. Want de beweegborst en de hefschouder heb ik van de kinderen Israëls uit hun dankoffers genomen en heb dezelfde aan Aaron de priester en aan zijn zonen tot een eeuwige inzetting gegeven van de kinderen Israëls. Met Gods hulp willen wij vanavond stilstaan bij het dankoffer, zoals u dat is voorgelezen uit Leviticus 3 en Leviticus 7. Ik lees u als kerntekst Leviticus 3, vers 5. En de zonen van Aaron zullen dat aansteken op het altaar, op het brandoffer, hetwelk op het hout zal zijn, dat op het vuur is. Het is een vuuroffer tot een lieflijke reuk. De Heere, tot zover. Goed nieuws voor ondankbaren vanavond. In de eerste plaats letten wij op de gave van het dankoffer. In de tweede plaats de inhoud van die gave. In de derde plaats het delen in die gave. Goed nieuws voor ondankbaren. Wij letten op een drietal gedachten. In de eerste plaats de gave van het dankoffer. In de tweede plaats de inhoud van die gave. In de derde plaats het delen in die gave. Als ik eerlijk moet zijn vanavond, gemeente, is deze preek geboren uit bittere armoede. Geestelijk, wel te verstaan. Ik heb dagen gebladerd in de schrift om een passende tekst voor deze dankdagdienst te zoeken. En ik vond hem niet. Ik heb geprobeerd na te denken wat nu eigenlijk dankdag is en wat het inhoudt. En wat het nu betekent als je dankbaar bent. En ik kreeg eigenlijk nog geen paar gedachten geformuleerd. En nu is er vanavond misschien nog wel iemand in de kerk die met diezelfde geestelijke armoede gekomen is. En eigenlijk diep in zijn hart was aangevochten met de gedachte, wat moet ik hier komen doen? U wilt misschien wel dankbaar zijn, maar u weet niet hoe. Uw hart is hard. Uw gevoelens gaan misschien uit naar de dingen van de wereld in plaats van om God de lof te geven. U stelt zichzelf de vraag, waarvoor zou ik eigenlijk dankbaar moeten zijn? En hoe moet ik dankbaar zijn? Misschien kon u net als ik geen gedachten op een rij krijgen om het een en ander te formuleren. Zo dor. Zo dodig. Wat zijn wij ellendige mensen geworden. In die peilloze goedheid heeft God u en mij geschapen, in de staat der rechtheid in het paradijs gezet, opdat we hem zouden loven. En door eigen schuld zijn we weggelopen. En zie daar, de bittere vrucht. Wat komt u vanavond eigenlijk doen? Wat wilt u eigenlijk doen? Dankdag houden? Als u ziet op uw eigen ellendige staat, dan zou je toch eigenlijk niet eens hier naartoe durven komen, toch? Dan kerm je maar in het verborgene, Heere, het gaat uw trouw en uw waarheid aan. Wat moet ik preken? Wat moet ik zeggen? Hoe zal mijn hart dankbaar zijn? Eigenlijk durf je met dat koude hart niet eens voor Gods aangezicht te verschijnen. Of heb u dat niet? Nou je maar het liefste een plekje achter in de kerk hebt, niet letterlijk, maar figuurlijk. Dat je je wegschuilt. Dankdag. Het is een traditie. Maar mijn hart is er vanavond helemaal niet bij. Waarmee zal ik de Heere tegenkomen? Wel, voor u heb ik goed nieuws vanavond. Luister, als u niet durft te komen, luister. En indien staat er in vers 1 zijn offeranden. Er staat in het Hebreeuws een woordje dat is afgeleid van een woordje dat naderen betekent. Hoort u dat? God geeft een offer, opdat u zou kunnen naderen, opdat u zou mogen naderen. En ik lees nog hier, nog elders, bij al die offerwetten, dat er dan gevraagd wordt dat u met een gevoelig hart zou komen. Ik lees nergens dat u dan zou komen met geordende gedachten om de Heere te loven en te prijzen. Onze eerste gedachte houdt dat vast op deze avond, de gave van het dankoffer. Als u denkt dat u hier gekomen bent om de Heere iets te geven, dan zit u er behoorlijk naast. Maar de Heere wil u wel verrassen vanavond, koude zondaar, ondankbare vrouw. De Heere wil u vanavond verrassen met zijn dankoffer. En in de eerste plaats geeft hij dat offer korban in het Hebreeuws. Dat betekent naderen. Is dat nog geen wonder? Als er een van verre staat en hij durft eigenlijk niet te komen omdat hij zich zo intens schaamt voor de Heere. Dat de Heere nu vanavond zijn eerste handreiking doet. En met het dankoffer komt. En het u aanbiedt. En daarin de vrijmoedigheid geeft aan die arme zondaar om te naderen tot hem. Dus dat woordje offerande, dat heeft veel meer in zich dat u mag komen, dan dat u zich zou zorgen maken over hoe u wilt komen. Hoort u dat? Dacht u nou werkelijk dat de Heere vanavond onze harten niet kende? Hij weet wat van zijn maaksel is te wachten. Hij weet hoe hartstochtelijk wij kunnen zijn als het gaat om onze eigen eer, als het gaat om de dingen van de wereld. En hij weet wel hoe lauw dat wij zijn als het gaat om hem de dank toe te brengen die hij waardig is om te ontvangen. Trouwens, ik hoop dat u vanavond zegt, dat is me nog nooit gelukt en het zal ons nooit lukken. En dan komt de Heere met zijn gaven, korban, om u en mij er vanavond mee te leren, u mag naderen. Het is toch wat, hè? Als wij die hoofdstukken uit Leviticus lezen, dan zijn ze ronduit lastig. Je moet 10 keer lezen en dan weet je nog eigenlijk niet precies wat er gedaan moest worden. Maar dit is in ieder geval helder. En indien zijn offerande, u mag komen. U mag naderen. Met dat koude, ondankbare, wereldgelijkvormige, ellendige hart. Zie daar, toestemming van de hemel. Dat zou toch eigenlijk al genoeg moeten zijn om in de lofzang uit te barsten. En om God de eer te geven. Wat heeft u toch bewogen, Heere, om arme en ellendige en verdoemelijke zondaren permissie te geven vanavond om te komen tot u? Wat wordt u er rijker van? Wat wordt u er meerder van? Al zouden er miljoenen komen vanavond. Hij wil het zo graag. Opdat hij u te genieten geeft. Wat er in Christus te vinden is. Dus u krijgt toestemming. En misschien zegt u vanavond wel. Ik zou wel willen. Lees nog met mij mee, en indien staat er. Dat woordje indien, dat schept voorwaarden. Maar dominee, het evangelie is toch onvoorwaardelijk? Ja, precies. Dat is de voorwaarde. Het is de voorwaarde dat u komt zoals de Heere het wil. En het is een voorwaarde die de Heere zelf schept om dankstond te houden, een dankoffer te brengen, zoals de Heere dat wil. Als u ooit bent overgegaan in dat verbond der genade, dan heeft u dat toegestemd op de voorwaarden die de Heere stelde. Geen eigenzinnige godsdienst. Niet zeggen, zo wil ik bekeerd worden en zo wil ik de Heere dienen. Nee. En indien staat er, en dat staat er elke keer, en indien zijn offerande een dankoffer is. Dus dat woordje indien, dat betekent vanavond als u een dankoffer wil brengen, als u dankdag wilt houden, dan bent u niet vrij om dat te doen zoals u dat zelf wilt. De Heere zegt in Jesaja 1, ik ben zat van uw offers. Ik heb er geen zin meer in. En bij de mond van Amos zegt hij, doe dat getier van voor mijn aangezicht toch weg. De Heere gruwt van die uitwendige en van die eigenwillige godsdienst, waar zijn zoon de ereplaats niet in ontvangt. Nee, nee. Als u een dankoffer wilt brengen, dan moet u het brengen zoals hij het voorschrijft. Dat mag hij toch doen. Hij mag de voorwaarden toch stellen. Hij mag toch zeggen vanavond hoe hij het hebben wilt. Hij laat het niet over aan u en aan mij. Dat is de gruwel van de val in Adam. Dat ieder mens nog wel enig godsdienstig besef schijnt te hebben. Maar dat een ieder op zijn eigen wijze de onbekende God wil dienen. Nee, nee. En indien, als u vanavond een dankoffer wilt brengen, dan heeft u dat te brengen zoals de Heere dat voorschrijft. Lees eens mee, Leviticus 1 vers 1. En de Heere riep Mozes. Dat betekent ook Leviticus. Hij roept, Adam, ja, want zo staat het er in vers 2, Leviticus 1 vers 2, als een mens uit u de Heere een offerande zal offeren, een mens, en dat komt in onze tekst terug, lees maar met mij mee, en indien zijn offerande van die mensen, en dan staat er in het Hebreeuws Adam, en hij riep, Adam, waar zijt ge vanavond? Verstopt in het struikgewas, naakt. Adam, u heeft geen dankbaar hart, ik evenmin. Adam, u bent koud, hard en ongevoelig, want toen u zondigde, viel u in uw doodstaat. Adam, en hij riep, wat wil de Heere dan eigenlijk? Wil hij afrekenen met Adam? Hij wil Adam rokken geven van vellen. Hij wil bloed laten vloeien. Hij wil Adam het verbond der genade openbaren. Want heel Leviticus spreekt toch van niemand anders dan van de Heere Jezus alleen. Het hoofd van het verbond der genade. Heel Leviticus stalt die dierbare zaligmaker Jezus Christus uit. Adam, ik heb vanavond iets voor u. Nee, Adam, ik heb iemand voor u. Onze eerste gedachte, de gave van het dankoffer. Dat is toch een wonder? Dan zit je hier vanavond koud. Je kunt geen gedachten op een rij krijgen. En dan roept de Heere door middel van zijn woord, elke zondaar vanavond, Adam, u bent toch een mens? Waarlijk, hij neemt de engelen niet aan, maar het zaad van Abraham. Adam, u bent toch een mens? Gevallen in onze eerste voorvader Adam, hij roept u. En hij wil u vanavond inleiden in die heerlijke geheimen van die offerdienst, die als een schaduw heen wijzen naar het Lam van God, dat de zonden der wereld wegneemt. Heen wijzen naar de Heere Jezus, in wie wij gemeenschap met de Vader mogen offeren. Heen wijzen naar Christus, door wie wij vrede met God krijgen. En indien zijn, dat is Adam, offerande, een dankoffer is. Dit wat, God roept Adam en hij mag weer naderen voor zijn aangezicht. En de Heere geeft aan de naakte Adam rokken van vellen. Dus er zijn dieren geslacht. Daar is bloed gevloeid. En vanavond worden er weer dieren geslacht. In dat dankoffer. Dat heen wijst naar het Lam. Dat geslacht is. Om ook de schuld van onze ondankbaarheid op zich te nemen. En Christus is degene, zoals wij vanmorgen dat overigens ook zagen in het leven van Naomi, die vanavond het dank en het lofoffer ontsteekt in een ziel die nergens bij kan. En die alles krijgt. Zie daar. De Heere geeft rokken. De Heere geeft vanavond gerechtigheid om voor hem te bestaan. Neem die offers weg. Al die moeilijke hoofdstukken uit Leviticus. Kun je het voorstellen? Als straks die prachtige tempel van Salomo daar gebouwd is. En er zou niet geofferd worden. Wat zou het dan stil zijn in de tempel? Geen mannen en vrouwen die kwamen om te offeren. Geen priesters en levieten om de dieren te slachten. Geen schuldbelijdenis. Geen Aaronitische zegen uitgesproken. Het zou stil zijn. Neem de offerdienst weg, die hoofdstukken die we zo lastig vinden om te lezen. Wat houdt u eigenlijk over in uw godsdienst? Straks zult u zonder het offer, zonder de Heere Jezus, op 1000 vragen niet één antwoord kunnen geven. Houdt u daar rekening mee? Als de Heere Jezus er niet is in uw leven, dan heb u niets. Al zit u vanavond voor de 3de keer in de kerk. En o, wat voelt Gods kind zich ellendig. Als hij de troost ervan mist. Als het donker is, dan voelt hij als geen ander dat hij niets heeft. Toch, waarmee zal ik voor de Heere verschijnen? Nog een keer, hè, kinderen, let goed op. Als er nu in die prachtige tempel van Salomo straks geen offers gebracht zouden worden, wat zou het dan stil zijn? En nu heeft de Heere onder het Oude Testament zoveel verschillende offers gegeven, waarvan het dankoffer er één is, één. Waarom heeft de Heere dat gedaan? Wel, om de grootte van het werk van de verzoening daarmee tot uitdrukking te brengen. Want wij beseffen nauwelijks hoe diep onze val in Adam geweest is. Wij beseffen nauwelijks wat wij kwijtgeraakt zijn. Dat is het eerste. Daarom al die verschillende offers die nodig waren, omdat de schuld die wij gemaakt hebben zo enorm groot is. Maar dan het andere. Al die offers, die vertellen nu iets van de heerlijkheid en van de volkomenheid van de Heere Jezus Christus. O, waarlijk, er wordt niet één offer te veel en er wordt niet één offer te weinig genoemd in al die moeilijke hoofdstukken uit Leviticus. Ze tekenen ons de Heere Jezus in zijn volkomenheid. Ze tekenen die dierbare middelaar in zijn heerlijkheid. Als ik hem aanschouw in al deze hoofdstukken, ook in het dankoffer, dan roep ik uit, al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Zal dat een echo zijn? Als vanavond de Vader zegt, deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik al mijn welbehagen heb. En dat ik dan stamelend terug mag zeggen, al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Zoveel offers. Het brandoffer, zondoffer, schuldoffer, spijsoffer, dankoffer, vuuroffer. Er zijn er zoveel. En ze vertellen allemaal iets van het plaatsvervangende werk van de Heer Jezus Christus. De schoonste van alle mensenkinderen. Dus het dankoffer verkondigt ons vanavond, zoals Paulus dat later noemt, aan de Korintiërs, de onuitsprekelijke gave van God. Ik dank God voor zijn onuitsprekelijke gave. En waarom is de Heere Jezus nu onuitsprekelijk? Wel, omdat er een onnaspeurlijke rijkdom is in Christus. De koningin van Sheba zei, de helft is mij niet aangezegd. En hoe meer oog u mag krijgen voor die middelaar, voor de Heere Jezus, des te meer u moet zeggen, wat ken ik maar weinig van hem. Wat is hij rijk? Wat is hij heerlijk? Wat is hij schoon? Al wat aan hem is, is gans begeerlijk, onuitsprekelijk en naar waarde nooit te danken. Is dan een wonder dat straks Gods kinderen, als ze thuis gekomen zijn, en als straks alles is volbracht wat gedaan moest worden, en dat die duizenden maal tienduizenden, die miljoenen, die ontelbare scharen rondom de troon van het Lam staat, dat ze eeuwig hem de lof, de eer en de aanbidding zullen geven. Dat is nou dankbaar. Dat er een beginsel is van die vreugde om het Lam te eren en om God te danken voor die onuitsprekelijke gave. Ach, heren, nu had ik vanavond niets dan alleen maar een koud hart. En nu komt u vanavond in de bediening der verzoening en u neemt uw zoon mee, uw enige die gelief had, en u offerde hem op het altaar. Opdat onze koude dankoffers daarop gelegd zouden worden en Aaron en zijn zonen zouden aansteken op het altaar tot een lieflijke reuk, de Heer. Zit u wel? Dankdag, dat is een gave van de Heer. Onuitsprekelijk toch, als je nadenkt over zijn twee naturen. Kom u eruit? Heb u ooit in uw leven gelopen met die vraag, hoe kom ik ooit weer met God verzoend? Heb u ooit gestaan voor die ontzaglijke kloof tussen God en uw ziel? En ik zou niet weten hoe ik een brug moet slaan naar de Heer. Onuitsprekelijk, hè? Als Emmanuel geboren wordt, dan scheuren zich de hemelen en het hemelse koren komt naar beneden om te zingen ere zij God. In de hoogste hemelen en vrede op aarde, in de mens een welbehaag. Onaanspeurlijk is zijn lijden en zijn sterven. Dat het God behaagd heeft om zijn eigen zoon te vernietigen. Dat het God behaagd heeft om zijn eigen zoon te verbrijzelen. Dat profeteert Jesaja toch? Heb je daar wel eens over nagedacht? Ik, ellendige zondaar, ik had de straf verdiend. En u behaagde het de Heer, een oud-Nederlands woord. En u behaagde het de Heer om zijn eigen zoon te nemen en te verpulveren in een mortier. Dat beeld wordt gebruikt voor verbrijzelen. Zijn eigen zoon laat hij onder het recht doorgaan. Opdat degene die vanavond erkennen dat ze schuldig zijn, vrijgesproken zouden worden. Heb u daar woorden voor? Andrew Gray, ik heb het wel eens vaker gezegd, die zegt, als we de eerste dag in de hemel zullen zijn, dan zullen we van verwondering niks kunnen zeggen. Tuurlijk is dat beeldspraak, want God zal tong en mond losmaken om zijn lof te verkondigen. Maar bij wijze van spreken. En de tweede dag, zegt Gray, er zijn trouwens geen dagen, maar de tweede dag zal er nog meer verwondering zijn dat ik daar mag zijn. Onuitsprekelijk. De gave die de Heere geeft. Ziet u, geschonken in de belofte van het evangelie. Is dat goed nieuws voor ondankbaren of niet vanavond? Trilt uw hart niet van vreugde. De gave van het dankoffer. Wat wij nu zo moeilijk vinden om te lezen, heeft de Heere uitgedacht. In zijn woord laten opschrijven. Geopenbaard. Opdat ondankbare vanavond de hand zouden leggen op het hoofd van dit lam. Onze tweede gedachte, de inhoud van die gave. Lees maar eens mee in vers 5. En de zonen van Aaron zullen dat aansteken op het altaar, op het brandoffer, het welk op het hout zal zijn, dat op het vuur is. Dat brandoffer, dat is beschreven in Leviticus 1, dat brandoffer dat ziet op het eerste deel, de eerste tafel van de wet. En nu is Christus gekomen om zich geheel aan de Heere te geven. Helemaal. En het brandoffer dat moest ook in stukken gehouden worden en helemaal op het brandofferaltaar gelegd worden. Alles werd ervan verbrand. Maar God heeft een hekel aan lauwheid en aan halfslachtigheid. Hoe lang hing gij op twee gedachten? Zo de Heere God is, volgt hem na, en zo Baal God is, volgt hem na. Maar dat pendelen tussen beiden, dat haat de Heere. Zie daar, het brandoffer. Eén is er geweest, die zich geheel aan de Heere gaf. En die de Ere Gods beoogde. Dat is de onderliggende gedachte van het dankoffer. Want het dankoffer, dat moet op het vuur gelegd worden dat nog brandt van het brandoffer. Met andere woorden, buiten Christus is er geen gemeenschap met God. Niemand komt tot de Vader dan door hem. Met andere woorden, er is geen geestelijke zegening buiten de Heere Jezus om. Ik kom altijd nog mensen tegen die wel van alles en nog wat beleven. En het is niet aan mij wat de waarheid is. Maar de schrift leert ons vanavond dat er buiten Christus geen zegening kan zijn. Waar is Christus? In uw en in mijn leven op deze dankdag. Met andere woorden, wij kunnen geen dankdag houden als er geen gemeenschap is met Christus. Dus dat dankoffer, dat wordt gelegd in het vuur, dat brandt van het brandoffer. Dankdag. De Heere is het waard om met alle kracht geëerd, gedankt en geloofd te worden. Weet u, dat staat in het dankoffer. Zullen we het samen lezen? Vers 3b en 4. Het vet dat in het ingewand bedekt en al het vet dat aan het ingewand is, dan zal hij beide de nieren en het vet dat eraan is, dat aan de weekdarmen is, en het net over de lever met de nieren, dat zal hij afnemen. Zie, daar gaat het dus om in het dankoffer. Straks zal de borst en de rechte schouder aan de priester die dit offer brengt, gegeven worden. Straks zal het grootste deel, dus alles wat overblijft van het offerdier, zijn voor de offeraar. Maar de Heere wil het vet hebben. Dat klinkt ons natuurlijk wat raar in de oren, want vandaag aan de dag zijn we natuurlijk meer voor een stukje mager vlees. En trouwens, er wordt steeds minder vlees gegeten, omdat het helemaal niet goed schijnt te zijn. Maar in de Bijbel is dat vet uitermate belangrijk. Ik noem alleen maar voor onze kinderen die droom die Farao had. Hè. Wat zag Farao? Wat kwam er eerst uit de Nijl? 7 vette koeien staat er. En die vette koeien die symboliseerden 7 jaren van overvloed. Zo'n overvloed, dat niet alleen de Egyptenaren daar ruimschoots van konden eten, maar dat zelfs de heel de omliggende wereld ervan kon eten. Maar God is geen kare God, ziet u? Zo zijn er meerdere plaatsen uit de Bijbel aan te halen, waarin het vet een uitdrukking is van overvloed. Een symbool is van kracht, van rijkdom. Dat is 1. God wil het beste hebben. Kreeg God het beste van mij? Is het niet vaak zo dat we het vlees, zoals we dat in de volksmond zeggen, aan de wereld geven? En de oude botten aan de Heere? Is het niet zo dat we doorgaan ons hele leven ons nergens om bekommeren en straks op het einde als we ziek worden, dan zouden we nog graag naar de hemel willen? Heeft God het beste van u en van mij gekregen? De beste krachten, de beste tijd, de beste gaven. Dat is wat de Heere wil hebben. Of moet ik vanavond nu beschaamd mijn hoofd buigen en zeggen, Heere, Ik gaf u de rest. Ik heb eens geteld wat er binnengekomen is, wat ik missen kan. Ik heb eerst alle rekeningen betaald. Ik dacht van ja, dit is over. En ik zeg er geen kwaad van, hè, daar gaat het mij helemaal niet om. Maar om te illustreren dat de Heer meestal op de laatste plaats komt in ons leven. Of is het anders? Of heb u maar één verlangen? Het beste te geven aan de Heer. Dus dat is één, hè? We hebben gelezen dus in vers 3b. Het vet dat het ingewand bedekt. Daar heb u nog een les. Als het gaat over de dankbaarheid. Want dat is toch onze tweede gedachte. De inhoud van die gave. Wat geeft de Heere nu? De Heere geeft het beste. Dat is wat. U geeft het slechtste wat onder aan de lijst staat. En de Heere geeft het beste. Als het volk teruggekomen is uit de ballingschap, dan offeren ze de Heere de schapen die mank zijn en de runderen die ziek zijn. Houd het maar, zegt de Heere. Ik wil het beste. Ik geef hem vaak een gedeeld hart, God wat en de wereld wat. Houd het maar, God wil het beste. En wat doet de Heere nu? Nu geeft hij vanavond het beste. Het vet dat het ingewand bedekt. Dat is nog een les, hè? Ingewand. Ik denk alleen maar aan Jeremia 31. Daar staat dat de ingewanden van de Heere rommelen van barmhartigheid. Dat is toch ook wat? Gods ingewanden rommelen van barmhartigheid. Wat betekent dat? Al die ingewanden die wijzen erop dat het echt helemaal van binnenuit komt. Toch? Daar heeft Zacharia trouwens van gezongen, hè? Van die rommelende ingewanden van Gods barmhartigheid toen het ging over de vergeving van zonden. Kunt u zich dat nog herinneren? Die golven die als het ware op je aankomen rollen. Het komt van Gods kant. En als het van binnenuit komt, dan is hij niet bewogen geworden door iets van buitenaf. En dat is wat de Heere wil. Dat het bij u en van mij van binnenuit komt. De Heere haat een vormendienst zonder hart. Ik zeg niet dat vormen verkeerd zijn. Kom, daar zou ik heel het Oude Testament tegen hebben. Maar hij haat de vorm zonder het hart. Wat praat ik dikwijls over en niet uit? Wat vouw ik vaak mijn handen, maar mijn hart is er niet bij. Ik ben hier vanavond gekomen met een koud en een liefdeloos hart. Luister, de Heere ziet het hart aan. O, zeker, toen Samuel die eerste jongen zag van Isaï, imposante figuren. Hij achtte ze geschikt om koning te worden. Krachtige figuren, knappe figuren. Nee. U ziet aan wat voor ogen is. Maar ik zie het hart aan, zegt de Heer. En als hij nu vanavond in uw en in mijn hart zou kijken. Goed nieuws voor ondankbaren. De Heer geeft het vet van het ingewand. En dan worden de nieren genoemd. Wie kent niet de uitdrukking van Job? Mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. Toch? Dat is dus opnieuw een uitdrukking. De Heer herhaalt als het ware in dit offer. Hij wil elke keer de nadruk leggen op dat binnenste. En dan niet zomaar. Nee, met heel je hebben en houden. Heel je hart op de Heer gericht. Mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. Ik hijg ernaar. In een land dat dor en mat van droogte brandt. Ik heb er heimwee naar. Zoals de bruid uitging in het hooglied. Heb gedien gezien die mijn ziel lief heeft. En toen ze hem zag, toen zei ze, al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Dat, hè, dat is een sterk verlangen. Uit te zien naar die dag waarop we altijd met de Heere zullen zijn. Om eeuwig zijn naam groot te maken. Hoe is dat vanavond met u en met mij op deze dankdag? Dan krijgt God maar een schamel deel, hè? Dan is het maar povertjes wat ik te bieden heb.
Of is het bij u wat royaler? Ik zou het graag horen straks.
Maar zie nu eens, goed nieuws voor ondankbaren. Maar als de Heere de dankoffer geeft, dan zegt hij, die nieren, die moeten op het altaar. Mag ik het zomaar vast zeggen, dat zijn de nieren van de Heere Jezus. Van wie anders? Mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot en het net over de lever. Een verklader die denkt dat dat te maken heeft met het middenrif. En dat middenrif dat zou te maken hebben met een hijgenaar. Zoals er staat in Psalm 119, ik heb gehijgd naar uw bevelen. Of zoals we zongen, mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen. En dit alles moet in het vuur, de Heere geofferd worden. Snap u de symboliek? Kom maar met uw vet. Nou, er is niet veel meer van over, een mager geestelijk leven. Kom maar met uw ingewanden, in plaats van met de buitenkant. Kom maar met uw nieren, dat verlangen, hè. Kom maar. En leg het nu maar op dat brandofferaltaar. Leg het maar in het vuur, dat nog brandt van dat brandofferaltaar. Dat alles ziet op de liefdesijver van Christus. Hoort u hem zingen? Zo vanuit dat vuur. Hoort u hem zingen vanavond? Ik draag uw heilige wet. Die gij de sterveling zet. In het binnenst ingewand. Hoort u het? En als nu mijn schamele geestelijke leven daarop gelegd wordt. Dat was het verlangen uit Psalm 63. Hè? Och, wie het ik derwaarts weer geleid. Dan zou mijn mond u de ere geven. Zie je wat er gebeurt? Want het vet dat brandt uitermate goed. De nieren worden erop geworpen. Alles van het binnenste van het dankoffer. Dat moet in het vuur gelegd worden. En dat vuur dat grijpt om zich heen. En dat vuur dat likt dat offer als het ware op. Dat ik geheel en al verzonden word in de liefde van Christus. Die mij heeft lief gehad, die zich heeft doodgeliefd aan het kruis, om een ondankbare in de gemeenschap met zijn vader te brengen. Oh, daar kan het niet anders. Of de mond gaat open en de tong breekt los om God de lof en de eer en de aanbidding te geven. Kom, kom eens bij dat brandofferaltaar en luister eens vanavond wat de borg zingt, koud uit onszelf. Maar Christus liefde is een offer betoond. Steek de hartstochten van de kerk met een hoofdletter aan. Nog een keer de bruiden. Die ze gaan, heb gedien gezien die mijn ziel lief heeft. En toen ze hem zag, toen was hij de schoonste van alle mensenkinderen. Het is dankdag, hè. God geeft een offer. En het is aangestoken, het brandoffer. En u zegt de Heer, kom maar. Kom maar met het polveren van u. En leg het maar in het vuur. En dan zult u zien, dat dankoffer, dat is Christus. Hij alleen kan uw ziel gaande maken. Om met mond en hart lof des Heren te verkondigen. Ik dank God voor zijn onuitsprekelijke gave. Onze derde gedachte, het delen in die gave. We hebben ook Leviticus 7 gelezen. Want het dankoffer, zoals het in de eerste 5 versen beschreven staat, trouwens de rest van Leviticus 3, is een herhaling, alleen dan met een verschillend offerdier. Naar de mate dat iemand rijk was, kon hij een koe offeren, of een schaap, een kleiner dier. Maar de handelingen en de symboliek waren altijd hetzelfde. En nu wordt in Leviticus 7 dat dankoffer nog nader uitgewerkt. En dan blijkt dat dat ene dankoffer eigenlijk kan bestaan in 3 onderscheiden andere offers. Daar is sprake van het lofoffer in vers 12. En van het gelofte offer in vers 16 en van het vrijwillige offer eveneens in het 16e vers. Een lofoffer. Loven, wat is dat ook alweer? Het Hebreeuwse woordje voor loven, op bekeert u na, de meest voorkomende bevelende vorm, alleen Psalm 150 al 13 keer looft hem, want u bent geschapen om God te loven. Hetzelfde woordje, dat betekent eigenlijk belijden. Er zit iets in van aanwijzen. Ik heb het u vaker genoemd, hè, zoals Petrus en Johannes, toen ze die kreupelen in de naam van de Heere Jezus hadden genezen. En toen heel het volk naar Petrus en Johannes keek, toen zeiden ze, wat zit u op ons? Alsof wij in onze kracht deze kreupelen hebben genezen. Nee, en dan gaan ze God loven, dan zeggen ze, dat heeft de Heere Jezus gedaan. Zoals de Filistijnen, als ze eindelijk Simson hun aartsvijand gevangen hebben, dan wijzen ze hun god Dagon aan. En ze zeggen, onze god Dagon heeft onze vijand in onze hand gegeven. Daar was niets van ons bij. Het lofoffer. God aanwijzen. Hem de eer geven. Er is niets van ons bij. Het is allemaal van u. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Kijk, Christus is dat lofoffer, toch? Hij alleen heeft de Vader verheerlijkt, toch? Daartoe is hij op de aarde gekomen. Dat was zijn lust en zijn liefde, om de wil van zijn Vader te doen. Niets anders dan dat. Vader, ik heb uw naam verheerlijkt op de aarde. Toch, wij hadden die naam geschonden. Wij hebben die naam gevloekt. Maar hij heeft die naam geloofd en geëerd. En dan dat gelofteoffer, dat deed Jehu, hè? Jehu zei, Heer, het eerste wat uit mijn huis komt, als ik terugkom van de strijd. Hij was ervan overtuigd dat hij de overwinning zou behalen. En uit dankbaarheid zei hij, Heer, het eerste wat uit mijn huis komt, dat geef ik u. Toen was het zijn dochter. Maar de Heer Jezus zegt, ik geef mezelf. Zie ik om, om uw wil te doen. O God. Er staat in de Bijbel dat je beter niet kunt beloven, dan beloven en niet doen. Zit dat met uw doopbelofte? Uw belijdenis? Ja-woord bij de kerkelijke inzegening? Enzovoort. Zie daar. Mijn dierbare zaligmaker, hij beloofde om te komen. En in de volheid des tijds is hij gekomen om de wil des vaders te doen. En dan het vrijwillige offer. Daar kon iemand spontaan de Heere begeren te danken en een offer brengen. Zonder enige aanleiding. Hoe vaak heb ik dat eigenlijk? Dat ik overvallen word door de goedheid Gods. Dat er een verlangen is zoals in Psalm 84, hoe branden mijn genegenheden om zeren voor of in te treden. Dat ik anderen als het ware opwek, kom, ga met ons en doe als wij. Wel, de Heer Jezus geeft zich geheel vrijwillig. Niemand kon hem daartoe dwingen. Hij wilde niet anders. Uit liefde tot zijn Vader en uit liefde tot zijn kerk. Wel. En nu houdt de Heere dit offer niet voor zichzelf. Zo hebben wij gelezen in hoofdstuk 7. We hebben gelezen dat de priester er een deel van krijgt. En dat ook de offeraar er een deel van krijgt. De priester krijgt een niet onaanzienlijk deel. En de offeraar krijgt het grootste deel. Opdat ze daar samen bij dat altaar zouden eten. En zouden vrolijk zijn. In de Heere. Want u moet weten, onze statenvertalers hebben dit offer met dankoffer vertaald, maar dat het misschien beter is om het te vertalen met vredeoffer. Want wij kunnen natuurlijk nooit dankdag houden als er geen vrede is. Heeft u vrede met God? Of heeft u vanavond de troost van die vrede? Alles rondom spreekt van vrede. En de Heere geeft zijn offer. En de zondaar nadert. En hij brengt het offer wat de Heer hem gaf. En dan geeft de Heer ervan te eten. Heel anders was dat met het brandoffer. Dat was helemaal voor de Heer. Het vuur van Gods toorn verteerde heel dat offer. Maar de hitte van uw gramschap is geblust. Ik zal niet meer op u toornen. Ik zal niet meer op u schelden. Is vrede tussen God en mijn ziel. Wat een wonder, hè? En zegt de Heer, kom, eet en drinkt. En wordt dronken. U mag erin delen. De Heere, mag ik het zo met eerbied gesproken zeggen, heeft zijn deel en hij geniet. Want toen dat vet geofferd werd in dat vuur van het brandofferaltaar, dan staat er, en het was een lieflijke reuk. De Heere, weet je nog van Noach? De reuk der bevrediging, toch? Toen Noach dat offer bracht, toen rook de Heere die geur, een lieflijke reuk, dan staat er de reuk der bevrediging. Dan komt God tot rust, vrede, geen toorn. God geniet, zo wil ik het hebben. En dan krijgt de priester een deel, de borst en de rechterschouder. De borst zit op de plaats van de liefde. En de rechter schouder zit op kracht. En om de rest van het offerdier is helemaal voor de offeraar en eventueel zijn gezin of mensen die hij uitgenodigd heeft en meegenomen heeft. Zal ik een Bijbels voorbeeld geven? Vanmorgen lazen we al van Rut, hè, hoe ze aan de tafel mocht zitten van Boas. En toen kreeg ze dat te midden van die knechten, die jongens van Boas, het eten wat eigenlijk voor de jongens was bestemd. Ze mocht mee eten. We zagen hoe ze ingelijfd was als een heidense vrouw in dat verbond dat God met Israël had gemaakt. Ik denk ook aan Mefiboset, die bij de koning moet komen. Die arme man, die heeft toch alleen maar zijn doodvonnis verwacht. Want het was de gewoonte dat de overwonnen koning, de familie van de verslagen koning, geheel uitroeide. Maar wat viel het mee? Als Mefiboset dat plat op de grond ligt, dan gebeurt er wat we pas hebben gezongen uit Psalm 3. Gij heft me het hoofd omhoog en ge doet me uw gunst aanschouwen. Mefiboset, om het verbond met uw vader Jonathan mag u voortaan altijd aan de tafel van de koning eten. En zo is het toch in dat heerlijke avondmaal dat de Heer zijn kerk heeft gegeven. In het strijdperk van dit leven om in Christus en met allen die zijn verschijning hebben lief gehad. De vrede met God te smaken. Komt, eet, drinkt en wordt dronken. Zie ze daar eten, daar bij dat altaar? En ze zijn zeer vrolijk in de gaven die ze van de Heere gekregen hebben. Wat kwam ik door, hè? Wat kwam ik dood? Wat kwam ik koud? Wat kwam ik kil? Maar de Heere heeft alles veranderd in het offer dat hij gaf. En hij laat er zowel de priester als ook de offeraar in delen. En nu hebben we gelezen dat het ene offer nog dezelfde dag gegeten moest worden en de andere offers op de volgende dag nog gegeten mocht worden. Maar op de derde dag moest alles verbrand worden wat overbleef. Waarom? Nou, de Heer heeft eigenlijk veel liever dat hij opnieuw een offer aan u geeft. En dat u dat opnieuw offert. En dat u weer opnieuw vers voedsel krijgt. Misschien moet hij vanavond op dankdag wel zeggen, wat is lang geleden dat u bij mij geweest bent. Waarom? U kunt toch geen reden bedenken. Ja, u bent koud. De dingen van de wereld trekken u. Ja, maar offeranden, korban, u mag naderen, toch?
En hij geeft toch dat offer? Kijk, de Heere wil niet dat we op oud brood leven. We bevindingen ophalen die van jaren geleden gebeurd zijn. Mag wel, maar heb je ook nog wat nieuws te vertellen? Is het vers? Is het levendig? In dit alles waarschuwt de Heere ons vanavond voor een godsdienst zonder kracht. En praten over waarheden zonder leven. Dan is de smaak eruit. Dan is de geur van Christus verdwenen. Nee, nee. De Heere wil een levende gemeenschap. En dat wordt ook uitgedrukt in hoofdstuk 3 vers 2. En hij zal zijn hand op het hoofd van zijn offeranden leggen. En dat woordje leggen betekent in het Hebreeuws ergens op steunen. Zo helemaal op steunen. Dat je er eigenlijk bijna door gedragen wordt. Want er is maar één dankoffer. En dat is het offer wat de Heere zelf gegeven heeft. En nu steun ik met mijn ondankbare hart op hem. Wat betekent die handoplegging? Dat betekent vereenzelviging. Dat betekent eenwording. Eenwording. En hier betekent het wat Christus heeft gegeven aan de Vader. Dat heb ik gegeven. Nou, dan moet je helemaal wat door je knieën. Als je dat op je in laat werken. Ben je misschien zo koud. Zo liefdeloos. Misschien wel zo hartstochtelijk naar de zonde en de wereld. Dan zegt het geloof wat Christus gegeven heeft aan de Vader. Dat heb ik gegeven. Omdat ik één ben door een waar geloof met Christus. Kom. Nu vanavond niet alleen maar beschouwend. Dat je het met je verstand kon volgen. Maar was je ziel hier nu helemaal bij betrokken? En heb je dan voor het eerst of opnieuw uw hand mogen leggen op het hoofd van dit dankoffer dat de Heere geeft? Dan heb je vrede en vreugde te over. Amen.